Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik jullie en u hier in de kerk en allen thuis of elders deze dienst met ons meebeleefd van harte welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee van der Zwam bij ons voor. U zult wel gehoord hebben dat er nog geen orgelspel is. Er is iets mis met de communicatie met de organist. We hebben nou juist Leen Boon gevraagd om achter het orgel plaats te nemen. Dus die gaat ons begeleiden. Heel onverwachts voor hem. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Donderdagavond 5 februari is het maandelijks stadsgebed in de Sint-Nicolaas-basiliek. Aanvang 7:15. Het zal tot ongeveer 7:45 duren. Het kan u haast niet ontgaan zijn, maar wij herinneren u nog een keer aan de bazaar van DV aanstaande zaterdag 7 februari. Denkt u aan het doorgeven van uw toezegging voor de actie Kerkbalans? Bijvoorbeeld dank namens het College van Kerkrentmeesters. In de persoonlijke voorbeden vanavond denken we aan mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein. We bidden voor Corina de Gier, die aanstaande dinsdag vanuit de herberg weer naar huis hoopt te gaan, om daar verder te herstellen. We bidden voor Nico Blom, die vanwege een gecompliceerde beenbreuk is opgenomen in het Leidse Rijn ziekenhuis. We bidden voor de heer Klaas van Ekeren van het Basiliekpad in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, die maandag naar de hospice in Woerden gaat. We danken dat Elise Bogaert na 5 maanden studie in Lissabon weer terug mocht keren om haar studie hier weer te vervolgen. En we bidden voor onze zendingsarbeiders en danken met Ditteke den Hertog, die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. We gaan nu, zodra meneer Boon gereed is, zingen, dus voor zover mogelijk staande, de lofzang van Psalm 111, vers 1 en 2. Vers 1 begint met loof, halleluja, loof den Heer. En vers 2 begint met des Heeren werken zijn zeer groot. Na het zingen van Psalm 111 vers 1 en 2 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Weet, wij zullen stilstaan bij het artikel uit geloofsbelijdenis dat Christus is aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En het thema van de preek is ook aan Jezus het oordeel. En als het gaat over de ereplek, plaats die de Heer Jezus daarin gekregen heeft, dan denken we ook aan Psalm 2. En die we met elkaar zingen, Psalm 2, de verzen 1, 6 en 7. 1, 6 en 7 van de tweede psalm. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, alle plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen in antwoord daarop van Psalm 89 de versen 7 en 8. 7 en 8 van Psalm 89. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij komen zo tot u op deze avond. We zijn hier samengekomen om te luisteren naar uw woord. Om te horen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Uw woord dat u gegeven hebt, uw getuigenis, dat eeuwig zeker is. En dat slechten, onverstandigen, onwijze mensen wijsheid leert. Dat hebben we het nodig, Heren, dat u ons onderwijs geeft vanuit uw woord. Dat u ons de weg wijst. De weg wijst om te leven met u. Dat u ons brengt aan de voeten van de Heer Jezus door uw woord. Als de weg, de waarheid en het leven. We danken u, o God, dat u ons samenbrengt om dat woord te horen. Maar wij bidden u ook dat het vrucht mag dragen in ons leven. Dat we mogen worden opgebouwd in het geloof. Dat we ons aan u mogen toevertrouwen. Dat we het inderdaad mogen zingen. Gij toch, gij zijt onze roem, de kracht van onze kracht. Heer, dat we ook u mogen loven en prijzen dat wij de eerkroon zullen dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Vanuit die grondeloze liefde, Heren, waarmee uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden om zondaren zalig te maken. Heren, waartoe wij ook behoren. Wij kunnen niet zonder de Heer Jezus. Want Hij alleen is ons heil. Alleen door Hem kunnen wij tot u komen. Alleen Hij is onze redder en onze verlosser. En alleen door het geloof in Hem zal Hij ook ons redden. Ons redden en verlossen van de verdoemenis, van de verlorenheid waarin wij als vanzelf door onze zonde leven. En daarom bidden we u dat we in het geloof in Hem mogen versterkt worden, maar ook tot geloof gebracht mogen worden als wij ons vertrouwen nog niet op Christus hebben gesteld als onze Heere en Verlosser. Heer, dat we zo ons leven aan Hem mogen overgeven. En zo aan Hem, aan Zijn hand, de toekomst tegemoet mogen gaan. Heer God, wij danken U dat we hier samen mogen komen. En dat wij ook niet alleen mogen luisteren naar Uw woord. Maar dat we ook samen mogen bidden en samen mogen zingen. En dat het ook onder begeleiding van een organist mag zijn. Die zomaar plotsklaps achter het orgel plaats moest nemen. Wij bidden U ook of U hem daarin kracht, wijsheid en zegen zult geven. We bidden U dat U deze dienst zult laten zijn. Tot eer en meerdere glorie van uw nooit voorprezen naam, Heren, en tot heil van ons allen, zoals we hier in de kerk zijn en zoals we meeluisteren en meekijken. Zend uw licht en uw waarheid neer, dat die ons mogen geleiden, en maak uw wegen door uw woord en geest bekend. Wij vragen het van u in Jezus' naam alleen. Amen. De schriftlezing is uit Evangelie naar Johannes en we lezen hoofdstuk 5, de versen 16 tot en met 30. Vorige week zondag is er ook uit Johannes 5 gelezen en gepreekt door een collega, ambtsgenoot of hoe je dat ook moet noemen. En hij heeft gepreekt over het eerste gedeelte van Johannes 5, waarin het gaat over de verlamde in Bethesda. De verlamde die die al 38 jaar in Bethesda lag, een plek waar je genezen kon worden als het water zich bewoog. En dan kon je je afdalen in dat water als je de eerste was. En als je de eerste was, dan werd je genezen. Maar deze man was niet genezen, want hij kon niet in het badwater komen. En Jezus zelf heeft hem genezen nadat die man 38 jaar in Bethesda had gelegen. Maar de Heer Jezus had het wel gedaan op de Sabbat. En dat viel bij de Joodse leiders in verkeerde aarde. En ook het feit dat hij deze man zijn mat liet dragen waar hij 38 jaar op had gelegen. Nou, dat is hiervoor verteld en nu lezen wij in Johannes 5 vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee God aan zichzelf gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen en ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing uit de Schrift, uit de Heilige Schrift. En zondag 19 is de catechismuszondag die vandaag aan de orde is. Vraag 50. Waarom wordt daaraan toegevoegd, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn leden de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mij vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. En de verkondiging zal met name gaan over de laatste vraag. En de verkondiging zal dan ook zijn naar aanleiding van Johannes 5. We gaan nu samen zingen lied 284 en daarvan alle versen. Lied 284 en daarvan alle versen. thema van de preek is: het oordeel is aan Jezus. Het oordeel is aan Jezus. Oordelen en veroordelen. Ja, dat doen we allemaal. Over de kleding die iemand draagt, over het gedrag dat iemand heeft, over wat iemand op internet heeft geplaatst. We hebben overal een oordeel over. En we veroordelen mensen soms ook om wat ze doen of wat ze niet doen. We schrijven ze af als niet interessant of we vinden ze gewoonweg niet oké, omdat ze in onze ogen niet oké zijn. Op allerlei manieren oordelen en veroordelen wij mensen. Dat begint al heel jong. Ook onder jongeren komt het voor. Ze hebben ook een speciaal woord voor, judgen. Want jongeren doen het natuurlijk ook. In gesprekken, social media. Oordelen en veroordelen wat goed is en wat niet. Wat mooi is en wat lelijk. En zo zijn we allemaal bezig met oordelen en veroordelen. Maar dat geldt ook voor onszelf. Als het onszelf betreft. Ook wij ze oordelen en we veroordelen mensen ook. Of wij oordelen en we worden ook veroordeeld. Er wordt over ons geoordeeld. Als dat positief is, dan is dat natuurlijk niet erg. Allemaal duimpjes of hartjes bij een post is geen probleem. Een vriendelijke opmerking over je kleding. Of dat je toch echt een aardige kerel bent. Nou ja, dat vindt niemand erg. Helemaal prima. Dat is ook een oordeel hebben. Maar anders wordt het als het oordeel negatief uitvalt. Ronduit veroordelend is. En dat gebeurt nogal eens. Kun je zelf meemaken, maar op social media gebeurt het ook heel veel. Dat mensen worden veroordeeld en geoordeeld. Afgelopen week las ik een post van de makers van de Ongelofelijke Podcast op LinkedIn. En het ging daarin over de grote hoeveelheid reacties die ze hadden gekregen op een uitzending die ze hadden gemaakt. En de oordelen en de veroordelingen waren niet van de lucht. En er werd schunnige taal zelfs bij gebruikt en ronduit beledigende opmerkingen werden gemaakt. En dat ze zo geraakt dat ze er iets over geschreven hebben, dat ze er uitgebreid bij stilstonden. We zijn natuurlijk niet de enige. Als jongeren kun je ook allemaal vreselijke dingen terugkrijgen op je social media. Dan kan je vreselijk pijn doen en je ook onzeker maken. Maar ook als je niet meer zo jong bent, raakt het je als iemand negatieve reacties negatief over jou oordeelt of ongezouten zijn negatieve gedachten over je uitstort. En dat kan zelfs zo zijn als het oordeel van een ander werkelijk ook terecht is. Het is niet zo dat alle oordelen van mensen altijd verkeerd zijn, dat het niet klopt. Maar mensen kunnen natuurlijk ook dingen over je zeggen die echt waar zijn. En we zijn geven al een volmaakt, dus het zou ook zo kunnen zijn dat mensen ons zeggen van ja, dat wat jij doet is echt niet leuk of echt niet goed. En dat raakt ons ook, want we vinden het moeilijk om dat te horen, om zo kritiek te krijgen. Kortom, we oordelen en veroordelen, maar we worden ook zelf geoordeeld en soms ook veroordeeld. En dan gaat het nu over het feit dat Jezus ook oordeelt over ons. Zoals we het hem hebben horen zeggen in Johannes 5, dat de Vader aan hem het oordeel heeft gegeven. Jezus mag oordelen, ja sterker nog, Jezus zal oordelen. En tot diepste betekent het zelfs dat hij zal veroordelen. Want zo vat ik zijn woorden op als hij zegt dat de doden zijn stem zullen horen en dat degenen die het kwade gedaan hebben zullen worden opgewekt tot de verdoemenis. En tot de verdoemenis, dat betekent tot de veroordeling. Het zal zijn aan het einde van de tijden als de Heer Jezus terugkomt. Wanneer we dat zijn, dat weten we natuurlijk niet. Maar als hij komt, dan zullen de graven openbreken en dan zal het oordeel plaatsvinden over degenen die het kwade hebben gedaan. Ze zullen veroordeeld worden. Ze zullen opstaan tot de verdoemenis. Dat moeten we opvatten in de zin van ze zullen veroordeeld worden. Veroordeeld tot de verdoemenis. Tot de eeuwige uitsluiting. En Jezus bepaalt dat. Hij bepaalt wie er op zullen staan tot veroordeling en wie niet. En waarop, op grond waarvan, bepaalt Jezus waarop iemand veroordeeld wordt en waarom niet? Ja, hij is zelf eigenlijk de grond waarop Jezus dat bepaalt. En dat heeft hij niet van zichzelf. Maar we lezen dat hij dat van zijn vader heeft. Zijn vader heeft gezegd dat het op grond van hem is dat hij de bepalende factor is of je wel of niet veroordeeld wordt. En als Jezus dus mensen veroordeelt, dan doet hij dat niet op eigen houtje, maar dan doet hij dat in naam van de Vader, in overeenkomst met de wil van de Vader. Want de Vader heeft aan de Zoon het oordeel gegeven, zo hebben we gelezen. En dat is niet voor niks, want de Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat de mensen de Zoon zullen eren zoals de Vader. En daarom heeft hij zijn Zoon ook in deze wereld gezonden. En heeft hij zijn Zoon het oordeel gegeven, opdat aan Jezus dezelfde eer zal worden gebracht als aan de Vader. Dat is de wil van God. En zo heeft Jezus het recht gekregen, mag Jezus oordelen over de mensen. Zodat de mensen de Zoon zullen eren als de Vader. Ja, en als je dat dan niet doet, als je de Zoon niet eert zoals de Vader, dan doe je het kwade, waar Jezus het ook over heeft. Want je verzet jezelf tegen de wil van God. Wat is het kwaad in deze wereld? Wat is de grond waarop je wordt veroordeeld? Dat is als je Jezus niet eert. Als je Jezus niet de eer brengt die je ook aan de Vader moet brengen. Dus je houding ten aanzien van Jezus is bepalend voor het feit of je wel of niet veroordeeld wordt. Ja, sterker nog, het is zelfs zo dat je niet voor het oordeel hoeft te vrezen als je in de Heer Jezus gelooft. Zoals Jezus ook zegt in Johannes 5. Maar ook in Johannes 3 kunnen we het lezen. Hij zegt dat wie gelooft in de Zoon niet veroordeeld zal worden, maar het eeuwige leven heeft. Wie gelooft zal dus niet geoordeeld of veroordeeld worden. En het bijzondere is dat het vanaf nu al zo is. Als je nu gelooft in de Heer Jezus, dan ben je dus voor altijd vrij van het oordeel. Want Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis. Er staat weer hetzelfde woordje, veroordeling. Komt niet in de veroordeling, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Betekent dus dat je al in het leven bent overgegaan, het eeuwige leven al ontvangen hebt, als je in de Heer Jezus gelooft. Het eeuwige leven is hier al begonnen en je ontvangt geen veroordeling straks. Daarom kan aan het einde van de Nederlandse geloofsbelijdenis gezegd worden dat we met blijdschap en verlangen uitzien naar de dag van de wederkomst van Christus. Hoe kun je daarnaar uitzien als Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden? Calvijn zegt in de Catechismus van Genève, wij hoeven daar helemaal niet bang voor te zijn. We kunnen er alleen maar naar uitzien. Want als Jezus terugkomt, dan weten we dat we het eeuwige leven dat hier begint, daar zullen voortzetten in alle heerlijkheid. Maar het andere is ook waar. Wie niet gelooft, is nu al veroordeeld. En als hij of zij niet tot geloof komt, zal hij straks ook veroordeeld worden. Wat moet je jezelf daar dan bij voorstellen? In Openbaring wordt gesproken over de poel van vuur. Ook de Heer Jezus spreekt daar zo over. Ik denk dat het vooral beeldspraak is die tot uitdrukking brengt hoe vreselijk het is als je veroordeeld wordt, wat er daarna komt. En dat komt omdat je daar van de liefde van God bent uitgesloten. Wat is de hel? Wat is de verdoemenis? Wat is de eeuwige verlorenheid? De eeuwige verlorenheid is dat je voor altijd zonder God zult zijn. De eeuwige verlorenheid is de plek waarin je van God buitengesloten bent. Waar God zich niet meer laat merken, niet meer laat zien. En eigenlijk is het de hel ook een gevolg van je eigen keuze. Als je hier niet bij God wil zijn en niet met God wil leven, dan zul je straks ook krijgen waar je nu naar verlangt. Voor altijd zonder God zijn. Maar God laat zich hier nog zien en horen en merken. En daarvan proeven we nog steeds de zegen in deze wereld. De liefde en de orde. Maar straks, als je helemaal van God buitengesloten bent, dat is een vreselijke plek om te zijn. Omdat je zelf niet van de liefde van God wilde leven. En omdat je de liefde die God je wilde geven in Jezus niet hebt aanvaard. Want ja, daar draait het uiteindelijk om. Als het gaat over het oordeel en over het eeuwige leven. Dat je de liefde van God aanvaardt. De liefde van God die Hij je wil geven in Jezus Christus. De liefde waarin ook over het Johannes-evangelie gesproken wordt. In Johannes 3, de bekende woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar het eeuwige leven heeft. Dat is wat God in zijn Zoon aan je wil geven. Het eeuwige leven. In Christus Jezus. Door het geloof in Hem. Het eeuwige leven. Dat is dan natuurlijk dan niet alleen een oneindig leven. Maar dat is een leven dat vol staat. Dat bol staat van de aanwezigheid van God. Van de liefde van God. Waarin je altijd bij Hem zult zijn. En dat er niets meer zal zijn wat ons hindert om in nabijheid van God te zijn. We zullen God kennen van aangezicht tot aangezicht. Wat een vreugde zal dat wezen. Wat zal het daar heerlijk zijn. Als we altijd in Gods nabijheid mogen verkeren. Soms heb je als van die momenten als je zingt. Of als je bidt. Of als je uit de Bijbel leest. Dat je heel gelukkig bent. Dat je je geluk niet op kan. Dat je hart er vol van is. Dat je zegt ik wou dat dit nooit meer overging. En hier gaat het helaas nog wel eens over. Het vuur in het geloof. Proeven van Gods liefde. Vertrouwen in Hem. Maar dan zal het nooit meer overgaan. Dan zul je altijd in die vreugde leven. Vol zijn van God. En het zal nooit meer voorbij gaan. Je zult altijd in liefde met God en met elkaar leven. Wat een vreugde zal dat wezen. Maar als je niet in Jezus wil geloven, dan ontvang je dat niet. En dan sta je straks op tot veroordeling. Dan ga je verloren. En Jezus bepaalt dat. Hij heeft het oordeel gekregen van de Vader. Wiens oordeel Hij overneemt. Geloof in Jezus is dus ook de bepalende factor in het geheel. Wie niet in Hem gelooft, is al veroordeeld. Dat zegt Jezus zelf. Maar ook dat doet Hij in navolging van de Vader. Jezus zegt nooit iets uit zichzelf. Hij doet alleen maar en Hij zegt alleen maar wat de Vader doet en wat de Vader zegt. Hij zegt het ook in het begin van de schriftlezing van vanavond. En Jezus, zou je kunnen zeggen, vergelijkt zich daarmee met wat je vroeger had. Een vader en een zoon. Een vader leerde een bepaald vak, was boer, was bakker of was slager of timmerman. En de zoon die leerde dat en die deed precies zijn vader na. Door zijn vader na te doen, leerde hij het vak. En zo zegt Jezus, zo ben ik ook, de zoon van de Vader. Ik doe wat de Vader doet. Ik zeg wat de Vader zegt. Dus als Jezus zegt dat Hij oordeelt over degene die niet in Hem geloven, dan doet Hij dat in navolging van de Vader. En dat zal dus ook gebeuren als het zover is, als Jezus terugkomt. Dan word je veroordeeld als je niet in Jezus gelooft. Dat is een feit. En je mag wel zeggen dat dat een onontkoombaar feit is. Dat er niets tegen in is te brengen. Door het geloof in Jezus ontvang je het eeuwige leven. Als je niet in Hem gelooft, ben je voor eeuwig veroordeeld. Ja, en ik zei al aan het begin van de preek, het is al lastig als je over je leven geoordeeld wordt. Als er gezegd wordt wat je niet goed hebt gedaan. Zelfs als het een eerlijk oordeel is. Maar dit is natuurlijk een nog pittige boodschap, denk ik. Vind ik zelf. Aangrijpend. Aangrijpend, omdat het dus zo kan zijn dat mensen veroordeeld worden, omdat ze niet in Jezus geloven. Aangrijpend. Omdat het ook voor ons kan gelden. Als we hier in de kerk zitten of meekijken, meeluisteren. Het opvallende is dat Jezus deze woorden spreekt tot diep religieuze mensen. Mensen die zich heel erg verdiept hadden in de godsdienst. Mensen van wie Jezus zegt dat zij de schriften onderzoeken. Ze zijn heel nauw met de Bijbel bezig. Lees het verder in Johannes 5. U onderzoekt de schriften. En u meent daarin het eeuwige leven te hebben. Ook mensen die zo vol van hun religie zijn dat ze kritiek hebben op Jezus en ze hem zelfs ter dood willen laten brengen. Door en door religieuze mensen. Maar geloven in Jezus doen ze niet. Ja, en dat geldt niet alleen voor mensen buiten de kerk. Dat kan ook gelden voor mensen in de kerk. Ja, en wie dat precies zijn, dat hoef ik gelukkig niet te beoordelen. Maar het is wel goed om jezelf daarin ook te onderzoeken voor het aangezicht van God. Gelooft u in Jezus? Is Hij uw Heere en uw Heiland? Hebt u zich aan Hem toevertrouwd? Hebt u Jezus lief? Houdt u van Hem? Geeft u Hem de eer die Hij waard is om te ontvangen? Eert u Jezus? Heeft Jezus een centrale plek in uw leven, in uw geloof? Of is het meer een bijzaak? Staat Hij een beetje aan de buitenkant? Het kan zomaar gebeuren. En mensen kunnen zeggen, zelfs als je bidt, en zelfs als je zegt dat God bij je is, dat je het gevoel hebt dat God altijd bij je is. Dat kan wel zo zijn, maar dan ben je nog door en door religieus als je niet in Jezus gelooft. Als Jezus geen plek heeft in je geloofsleven, als je niet aan Hem hebt overgegeven als je verlosser en zaligmaker, als je Hem niet belijdt als je Heere en Heiland, als je niet in Hem gelooft, niet alleen als degene die je verlost, maar ook als degene die je gehoorzaam bent, die je lief hebt. En wanneer heb je Hem lief? Jezus zegt het verder in Johannes, als je mijn geboden hoort, als je daarnaar leeft. Als je Jezus niet serieus bent, dan ben je wel door en door religieus. Je gaat naar de kerk en zelfs kun je dus uit de Bijbel lezen en je kunt bidden en je kunt zeggen dat God bij je is. Maar als Jezus daarin geen plek heeft, dan ben je alleen een religieus mens. En leef je onder het oordeel. Dus het kan ook zo zijn dat Jezus het vandaag tegen ons zegt. Wie ben ik voor jou? Geloof je in mij? Ben ik degene die centraal staat in je leven? Laat je door mij leiden, ben ik je verlosser? Ook in de kerk kan het zo zijn dat deze woorden ook voor ons ter waarschuwing gelden. Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Maar wie zal Hij veroordelen, degene die niet in Jezus geloven? En dat is best pittig natuurlijk om dat zo te horen. Tenminste als je ook bedenkt dat het niet alleen voor mensen in de kerk geldt, maar ook voor de mensen buiten de kerk. Ja, ook zij. En we kennen ze allemaal. Mensen die niet geloven in Jezus. We kennen ze zelfs in onze eigen families. Zelfs in ons eigen gezin. En dan raakt het oordeel, de boodschap dat het oordeel aan Jezus is, ons ook heel diep. Wat moet er van Hem worden? En wat nu als ze zeggen dat ze er niks bij voelen? Dat ze misschien ook wel zeggen, ja, wij kunnen het ook niet geloven. Lastig dat Jezus dan juist deze dingen zegt. Althans, we kunnen het daar heel moeilijk mee hebben. En we kunnen zelfs gaan denken van, eigenlijk is het ook wel heel erg oneerlijk. Waarom moet het zo scherp? Kan het allemaal niet wat minder? Kan God niet wat makkelijker over zijn? Kan Jezus niet wat gemakkelijker zijn in zijn oordeel? Zo kunnen we zomaar zelf ineens in de positie van het oordeel en de veroordeling van God terechtkomen. Dat we zeggen dat God het eigenlijk verkeerd doet. Dat Hij op deze manier redding wil schenken, alleen door het geloof in Jezus. Ja, en dan vallen we eigenlijk weer terug in het oude patroon. Het patroon dat we al terugzien in het paradijs. Waarin de duivel zegt, heeft God niet gezegd en God in een kwaad daglicht stelt. En de mens die gaat erop in en die zegt, ja, eigenlijk wil ik wel als God zijn. Eigenlijk wil ik zelf wel bepalen hoe ik mijn leven moet leiden. En God die mag het zegenen, maar verder wil ik zelf doen wat ik wil. En wil ik het zelf allemaal bepalen. En zo kan het ook zijn als het gaat over het oordeel, over de veroordeling die Jezus mag uitspreken over het leven van mensen. Dus die kant moeten we niet opgaan. We moeten niet zeggen dat het verkeerd is wat Jezus hier zegt, maar we moeten juist dankbaar zijn. Dankbaar zijn dat Jezus hier spreekt over de weg van het oordeel, maar ook over het weg van het eeuwige leven. Want eigenlijk is het wel heel bijzonder dat God ons juist in Jezus nog tegemoet komt. Want wat hebben wij mensen ervan gemaakt? Wij mensen hebben God laten zitten. We hebben God van God afscheid genomen. We zijn onze eigen weg gegaan. Maar God die zoekt ons desnoods nog op. Als Hij ons niet had opgezocht, dan waren wij hier niet geweest. Dan hadden wij Jezus nooit gevonden. Waren wij nooit tot het heil gekomen. We hadden nooit het eeuwige leven ontvangen. Was de mogelijkheid tot het eeuwige leven voorgoed afgesloten. Maar God heeft in zijn liefde zijn Zoon Jezus Christus gezonden. Om verlossing te geven. En dat mensen dat dan niet willen geloven en niet kunnen geloven, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. En dat roept ook allerlei vragen op over die mensen. En wat moeten we daar nou mee? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we daar dan een gebedszaak van moeten maken. Een gebedszaak, dat we God erom moeten bidden. Dat we niet moeten zeggen, Heer God, wij vinden eigenlijk dat u het wel allemaal heel scherp stelt. En dan vervolgens onze eigen gang gaan. Maar we zouden moeten bidden voor degene die we lief hebben en voor degene die we niet kennen. Samen bidden dat zij toch in de Heer Jezus mogen gaan geloven. Want ook al zeggen zij dat zij niet willen geloven of niet kunnen geloven, laten we eerlijk zijn, hoe zijn wij zelf tot geloof gekomen? Is het uit onszelf gekomen? Hebben wij zelf het geloof in ons naar boven gehaald? Of is het juist doordat God zelf naar ons toegekomen is en wij hem hebben liefgekregen door de verkondiging van het woord, doordat we van Jezus hebben gehoord als onze verlosser en onze zaligmaker? En daarom laten we bidden voor degene die niet geloven, dat zij tot geloof mogen komen. Laten we bidden dat de Heilige Geest hen mag overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, opdat ook zij in de Heer Jezus mogen geloven. Ja, als het over het oordeel van Jezus gaat, dan is dat inderdaad een pittig onderwerp. En tegelijkertijd is het ook een heel bevrijdend onderwerp. Ook voor ons vanavond, zoals we in de kerk zijn. Want we hebben gehoord dat als we in hem geloven, dat we niet in het oordeel zullen komen. Straks dan zal Jezus terugkomen. Dan zal hij weer komen met de wolken. En dan zal hij oordelen. De levenden en de doden, we hebben het zojuist beleden. Maar als wij in Jezus geloven, dan zal het oordeel aan ons voorbij gaan. Wij zijn vrijgesproken van het oordeel. En waarom? Omdat Jezus het oordeel is ingegaan. Hij heeft zelf zijn eigen leven gegeven. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen die ons de vrede aanbrengt. Eeuwige vrede met God. Eeuwige vrede waarin wij zullen leven door het geloof in hem. Daarom laten we ons daarin verheugen. Ik neem het ook de komende week. Overdenk eens dat u door het geloof in Jezus van het eeuwige oordeel bevrijd bent. Dat u voor eeuwig bij God mag zijn. En dat eeuwige leven nu al begint. Maar tegelijkertijd, als dan de mensen naar boven komen die niet geloven of die zeggen dat ze niet kunnen geloven, Bid voor hen dat God hen trekt tot het geloof. En laten we zo ons overgeven aan God en ons toevertrouwen aan hem die zijn Zoon gegeven heeft uit liefde voor de wereld. En dat geldt voor de gevallen wereld. En in dat geloof mogen wij ook bidden voor hen die zonder Jezus zijn. Amen. We gaan samen zingen lied 256, lied 256. Laten we samen danken en voorbeden doen. O God, wij danken u dat u uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden. Dat wij in hem genade ontvangen, vergeving van zonde en eeuwig leven. Dat die boodschap tot ons gekomen is en dat we tot geloof zijn gekomen. Dat we mogen weten dat we bevrijd zijn van het oordeel dat we door onze eigen zonde over ons hebben gebracht. En tegelijkertijd weten we ook, Heere, dat er heel veel mensen zijn die buiten u omleven, die niet in de Heere Jezus geloven. Heere, u kent ze. U kent ze in de kerk en ook buiten de kerk. En wij bidden u dat ook zij de Heere Jezus mogen omarmen als hun verlosser en zaligmaker. Dat ze zich aan hem mogen overgeven als hun Heere en Heiland. Dat ze zijn woorden mogen geloven en aannemen. Dat hij hun redding brengt, verlossing, eeuwig leven. Ja, het leven met u in de volheid van u. Het leven in de liefde voor u en voor elkaar. Het leven dat straks ten volle geopenbaard zal worden, als Christus weerkomt. Daar zal het alleen maar liefde zijn, liefde voor u, liefde voor elkaar. O God, wij bidden u dat degenen die daar nu nog niet klaar voor zijn, dat u ze bereid zult maken. En daarom bidden we u dat u ze zult trekken. We bidden dat voor degene aan wie we misschien nu al denken in het gebed. Misschien wel kinderen en kleinkinderen. Misschien wel vrienden, vriendinnen, mensen in de buurt. We denken ook aan de stad waarin we wonen, het land en de wereld. Heere, u hebt deze wereld zo lief dat u uw eigen Zoon gezonden hebt. Wij bidden u daarom dat u ze in deze wereld door zult gaan om mensen te trekken uit de duisternis tot Jezus, uw Zoon. O God, wil zo ook het werk van zending en evangelisatie zegenen. Maar wil ook geven dat wij op onze plek getuigen mogen zijn van wie Jezus is. Heere, wie Jezus voor ons is en voor een ander wil zijn. Wat het betekent om in hem te geloven. Daar zijn we ook heel druk mee bezig ook. Denken er ook veel over na, spreken erover. We worden ook geleerd om dat in de praktijk te brengen en ons steeds bewuster van gemaakt. Het focustraject, en we bidden dan ook daarom om uw zegen daarover. Opdat wij ook zelf mogen spreken en kunnen spreken over wat u in ons leven hebt gedaan, wie u bent. Soms vinden we dat ook al heel moeilijk, want we kunnen wel vol zijn van de liefde van u en we kunnen zo geraakt zijn door de Heer Jezus, door u, o Heer Jezus, maar toch om het dan onder woorden te brengen, of om het onder woorden te brengen, wilt u ons daarbij helpen. Maar geef dat wij zo ook mogen schijnen als lichten in de duisternis. Heere, wij weten, wij zijn niet beter dan andere mensen. Ook wij moeten het van genade hebben, maar laat het licht van uw genade en van u, o Heere Jezus, schijnen in ons leven en door ons heen. Heer God, wij mogen ook bidden voor elkaar. En we mogen bidden voor mevrouw Hoop, de Hoop, Sijp in Mariënstein. En wij danken u dat zij mag weten wie haar enige troost is in leven en in sterven. Gedenk haar in uw gunst, Heere. Omring haar met uw zorg en met uw liefde. We bidden ook voor meneer Van Ekeren, die in het ziekenhuis is opgenomen, naar de hospice overgebracht zal worden. Wij dragen hem aan u op en bidden u dat hij zich omringen zal, zal laten omarmen, zoals de vader de verloren zoon omarmt, zoals in Lucas lezen. Heere, gedenk hem ook in uw heerlijkheid. We willen ook bidden voor Corina de Gier, die aanstaande dinsdag weer thuis hoopt te komen en verder te herstellen. Wij vragen u om kracht en rust en om uw zegen daarin. Wij bidden ook voor Nico Blom en bidden u of u hem sterker zult en genezing zult schenken, kracht zult geven voor herstel. Heere, ook als hij over zal gaan naar een verpleeghuis of om verder te revalideren. Heere, help hem daarbij, samen met zijn vrouw, omring hen met uw goedheid en liefde. Wij willen u ook danken dat Elise Bogaert na 5 maanden studie in Lissabon weer thuis mag zijn in Nederland. Wij bidden u dat u haar ook verder zult omringen met uw zegen en met uw kracht. Dat zij, heren, verder mag groeien en verder mag toenemen in kennis van de studie waarin zij bezig is, maar bovenal dat zij mag groeien in de kennis van u. Wij willen u ook bidden voor de zendingsarbeiders, en dan denken we in het bijzonder aan Ditteke den Hertog, die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. Wij bidden u, wees haar. Wij danken u voor het feit dat ze haar verjaardag mocht vieren. Wij bidden u ook of u haar verder ook nabij zult zijn samen met haar man en tot zegen zult stellen in het werk waartoe u hen geroepen hebt. En wij komen zo tot u met onze gebeden. Wij danken u dat wij zo al onze noden en zorgen bij u mogen brengen. En dat we ook u mogen danken. Danken voor wie u bent en voor wie u voor ons wilt zijn in Christus Jezus. Hoor zo onze gebeden en aanvaard onze dank. Wij vragen het van u. In Jezus' naam alleen. Amen. We nu de collecte graag bij u afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor het project in Bangladesh van Kerk in Actie. Het tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het missionaire werk. En u kunt u gaven geven via de gebruikelijke digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Ons slotlied is lied 428. Lied 428, alle versen. ontvangt er nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.